Ik stel u voor dat we drie passages gaan lezen uit de Heilige Schrift en wel allereerst uit het boek Deuteronomium. Deuteronomium 24, de passage over echtscheiding in de wet van Mozes. Deuteronomium 24, vers 1. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en als zij dan uit zijn huis vertrokken haar zweegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen nadat zij verontreinigd is geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u ten erfdeel geven zal. Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken. En men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren. Gedurende 1 jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis. En de vrouw die hij gehuwd heeft verheugen. Dan uit de profetie van Maleachi. Helemaal aan het einde van het Oude Testament, hoofdstuk 2. Maleachi, hoofdstuk 2, vers 14. Daar spreekt God zijn volk toe door middel van de profeet. En dan lezen we dit, Maleachi 2, vers 14. En dan zegt gij, waarom? Dat wil zeggen, waarom is de Heere zo over hen vertorend? Omdat de Heere getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo die voldoende geest heeft, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worden aan de vrouw van zijn jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom wees op uw hoede voor uw hartstocht, en wees niet ontrouw. Dan één boek verder, dat is de Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 19. Matthäus 19, ik lees uit de Telos-vertaling nu, daarnet had ik de NBG-vertaling. Daar begin ik in vers 3 te lezen, Matthäus 19, vers 3. En de fariseeën kwamen bij hem om hem te verzoeken en zeiden, is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om iedere reden? Hij antwoordde echter en zei, hebt u niet gelezen dat hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dus zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tot hen, Mozes heeft om de hardheid van uw harten u toegestaan uw vrouwen te verstoten. Van het begin af is het echter niet zo geweest. Ik zeg u echter dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererij, en met een andere trouwt, overspel pleegt. En wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem, als de zaak van de man met de vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Hij echter zei tot hen, niet allen vatten dit woord, alleen zij aan wie het is gegeven. Want er zijn gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen die door de mensen zijn gesneden, en er zijn gesnedenen die zichzelf hebben gesneden om het koninkrijk der hemelen. Wie het kan vatten, laat hij het vatten. Tot zover lezen we uit Gods woord. Een moeilijk onderwerp, inderdaad. Dat hebben we zojuist al gehoord. Het moeilijke zit hem nog niet eens zozeer in het feit dat de Bijbel erg onduidelijk erover zou zijn, over de kwestie van echtscheiding en hertrouwen. Eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Hoewel er wel heel wat geknutseld is met de verschillende passages, we zouden ook nog uit 1 Korinthe 7 hebben kunnen lezen, daar maar een uitleg uit te krijgen die beter past bij de eigen voorstellingen. Maar ten diepste is het onderwijs niet zo ingewikkeld. Het ingewikkelde is pas dat de praktijk zoveel weerbarstiger is dan de schriftuurlijke normen. En daarom is het ook moeilijk om erover te praten. Hier zijn misschien ook wel mensen die een echtscheiding achter de rug hebben. En zeker de mensen die later deze beelden zien, daar zijn mensen bij die een echtscheiding achter de rug hebben met alle ellende van dien. En die ook hertrouwd zijn, of die zitten met de vraag of hertrouw eigenlijk wel kan en toegestaan is. Met andere woorden, het gevaar bestaat dat je op een wat kille theoretische manier de principes uitlegt, en dat moet ook wel gebeuren, maar dat je de pastorale aspecten daarbij tekort doet. Maar het gevaar bestaat natuurlijk ook precies omgekeerd, dat die pastorale aspecten, die liefde en die zorg en die genegenheid, zo'n grote rol gaat spelen, dat je al te gemakkelijk bereid bent om aan de principes van Gods woord afbreuk te doen. En in die spanning zit ik. En eigenlijk geldt dat ook voor een paar onderwerpen die nog gaan komen. Zeker ook dat van de volgende keer over homoseksualiteit, waar je met exact dezelfde situatie zit, hoe verschillend dat onderwerp ook is. We hebben het de vorige keer al over het huwelijk gehad en laten we nog eens mogen benadrukken, zoals we dat zojuist zo mooi in Malachi 2 gelezen hebben, het huwelijk is een verbond. Ik weet eigenlijk ook niet van een andere passage waar dat zo duidelijk staat, behalve daar waar God zijn eigen relatie met Israël vergelijkt met die van een getrouwde man en vrouw. En dan komt ook dat verbond ter sprake. Maar als het gaat over het letterlijk huwelijk is Malachi 2 daarbij de passage. En van Deuteronomie naar Malachi is een hele afstand. In de wet van Mozes lijkt het vooral om te gaan dat de man van de vrouw met wie je overspel pleegt niet in zijn eer geschonden wordt. Gij zult niet begeren de os van uw naaste, de ezel van uw naaste en de vrouw van uw naaste. En het gaat daarbij niet zozeer om die vrouw, ook niet om je eigen vrouw, maar om die naaste, wiens eer jij schendt. En dat is een heel sterk accent in de wet van Mozes. Terwijl als je door de eeuwen heen gaat, en je komt dan tenslotte uit bij het laatste Bijbelboek, althans in onze Bijbels, in het Oude Testament, en Malachi, dan komt nou juist zo nadrukkelijk die eigen vrouw daarbij naar voren. Hoe kun je dat tegenover je eigen vrouw doen, overspel plegen? Dat kun je gewoon niet maken. Dat is de gedachtegang. Want je hebt met haar een verbond gesloten. En dat verbond bestaat voor altijd. Zoals God ook met Israël een verbond gesloten heeft dat nooit ongedaan gemaakt wordt. In Jesaja 50 zegt de Heere God, het leek er even op dat ik dat verbond ontrouw ben geworden, ik zeg het met mijn woorden, omdat ik Israël in Babylonische ballingschap heb laten gaan, omdat ik toegestaan heb dat Jeruzalem en de tempel verwoest werden. Maar dat is niet echt zo. Dat verbond kan nooit verbroken worden. En met de getrouwen in Israël knoop ik dat verbond weer aan. Er is elke keer een nieuw begin. Het is ondenkbaar dat dat verbond verbroken zou worden. En zo spreekt de profeet ook over het verbond van het huwelijk. In dat opzicht is het bijzonder vervelend dat de Statenvertaling in de wetgeving zegt, gij zult niet echt breken. Sommige mensen hebben eruit geconcludeerd dat dat betekent, je mag niet scheiden. Dat betekent het helemaal niet. Dat betekent, je mag niet overspel plegen. En het tweede ongelukkige is dat overspel helemaal niet hetzelfde is als echtbreuk in de letterlijke zin. Overspel verbreekt het huwelijk niet. Het tast het huwelijk aan op de meest verschrikkelijke manier. Maar niemand kan zeggen dat op grond van overspel dat huwelijk ophoudt te bestaan. Dat is niet zo. Dat huwelijk is een verbond dat gesloten wordt door een man en een vrouw. En het wordt door niets ernstiger geschaad dan door overspel. Maar dat is heel wat anders dan dat het zou ophouden te bestaan. Dat is niet het geval. Het omgekeerde gebeurt ook. Als mensen op het huwelijk vooruitgrijpen en seks met elkaar hebben, dan zeggen ze, ja, wij zijn voor God eigenlijk al getrouwd. Precies de omgekeerde fout. Seks maakt niet een huwelijk. Huwelijken worden niet in bed gesloten, maar voor de burgerlijke stand en bevestigd in de samenkomst van de gemeente. Het huwelijk is een verbond dat op de correcte manier moet worden gesloten en dat is in Nederland en zoveel andere landen het monopolie van de overheid. En dat is een huwelijk. En niemand heeft het recht om iets anders een huwelijk te noemen. En dat huwelijk wordt ook niet verbroken door wat dan valselijk echtbreuk heet. Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen, het huwelijk is een verbond dat nooit verbroken mag worden. Dat is de formele kant. De morele kant is dat je er dan natuurlijk ook wel in moet investeren. Als God een verbond sluit met zijn volk, dan verwacht hij ook dat dat volk hem zal dienen en liefhebben en zijn wetten zal gehoorzamen. Er moet wel wat tegenover staan, er moet wel invulling aangegeven worden aan dat verbond. En anders dan kan het voor een hele tijd mislopen, dan moet dat volk in ballingschap gaan enzovoort. En zo is het natuurlijk ook hier. Ik heb Deuteronomium 24 gelezen, ik zal daar direct op terugkomen als ik het over Matteüs 19 heb. Maar wat ik zo bijzonder mooi vind, dat is vers 5, dat zou je bijna niet verwachten. Dat zoiets in de Torah staat. Daar staat namelijk dat als je pas getrouwd bent, dan moet die man niet belast worden met allerlei verplichtingen in dat eerste jaar. Vooral in dat eerste jaar moet hij zijn vrouw verheugen. Veel mensen die een nogal lage dunk hebben van de kijk die de Bijbel op de vrouw heeft. Daarmee bedoel ik dus, die denken dat de Bijbel een laag beeld van de vrouw heeft, die moeten zo'n vers maar eens lezen. Hier staat niet, die vrouw moet die man verheugen, dat is op zichzelf al waar. Hij moet zijn vrouw verheugen. Hij kan wel formeel zeggen, we hebben nu een verbond en dat is onaantastbaar, maar hij moet ook in dat verbond investeren. En dat moet van twee kanten komen. Daarom vinden we in het Nieuwe Testament minstens één keer dat tot de vrouwen gezegd wordt, dat ze hun mannen moeten liefhebben in Titus 2 en tot de mannen wordt het zelfs een paar keer gezegd. Die hebben altijd wat vaker die vermaning nodig, dat ze hun vrouwen moeten liefhebben. En dan niet gewone liefde, niet alleen maar de natuurlijke liefde. Het woord eros, dat is een van de Griekse woorden voor liefde, waar ons woord erotiek van afgeleid is. Dat woord komt niet eens in het Nieuwe Testament voor. Het is het woord agape, dat in het alledaagse Grieks van toen juist bijna nooit gebruikt werd. De agape is een liefde die in de eerste plaats geeft en niet in de eerste plaats eist. Het is een liefde waarbij je investeert in de ander zonder dat je primair eraan denkt dat je er iets voor terug wil krijgen. Zo moeten de mannen hun vrouwen lief hebben, dat is een opdracht. Ik herinner me een Amerikaanse psycholoog, Jay Adams, sommigen zullen nog wel kennen, die zei keihard, als je je vrouw niet meer lief hebt, dan doe je me net alsof. Je investeert, je blijft bloemetjes voor te kopen, je blijft er zoenen en lief tegen te doen. En dan zul je ook zien, zei hij dan, dat die liefde vanzelf wel weer terugkomt. En hij zei dat vooral vanwege mensen die zeiden, ja, we gaan maar uit elkaar, want we houden niet meer van elkaar. Dan zou hij zeggen, daar hebben we niks mee te maken, je moet van elkaar houden. Simpel is het. Dat is investeren. Dus aan de ene kant formeel, dat verbond is er en dat verbond is er voor het hele leven. Maar aan de andere kant, je moet er ook wel in investeren. En ik zal u meteen daarbij vertellen dat ik soms moeite heb met de uitdrukking de onschuldige partner. Dat betekent dan, de ander heeft dan overspel gepleegd, dat is dan de schuldige partner bij zo'n scheiding. En dan is er dan ook nog de onschuldige partner, die heeft geen overspel gepleegd. Terwijl ik wel verschillende voorbeelden ken van zogenaamd onschuldige partners, die zeiden zo onschuldig ben ik niet. Het hoeft niet altijd zo te gaan. Het kan zijn dat er een heel goed huwelijk is en dat toch de man of de vrouw in een situatie van verleiding komen waar ze aan toegeven. Maar dat is dan ook vaak een eenmalig gebeuren. Dat diep berouwd kan worden en dan moet er ook weer herstel mogelijk zijn. Het is moeilijk voorstelbaar dat je een heel goed huwelijk samen hebt terwijl je daarnaast een duurzame overspelige relatie zou hebben. Dat is moeilijk te zeggen. Maar als het zou gebeuren, dan moet die zogenaamd onschuldige partner zich altijd afvragen. Heb ik daar werkelijk geen schuld aan dat mijn man in de armen van een andere vrouw is terechtgekomen? Mijn vrouw in de armen van een andere man? Ben ik werkelijk zo onschuldig? Heb ik van mijn kant voldoende in dat huwelijk geïnvesteerd? Ik zeg dat maar even als een soort voetnoot. Want je kunt er wel erg formeel over spreken, over die schuldige en die onschuldige partner. Terwijl het toch heel goed zou zijn als beide zich zouden verootmoedigen. Als er zo'n situatie zich voordoet. En zich zouden afvragen, in hoeverre heb ik schuld aan deze ontstane situatie. En daarom zeg ik u ook onmiddellijk daarbij, we gaan dat bij Matteüs 19 nog wel duidelijker zien, overspel door de andere partij mag en kan op bijbelse gronden nooit een excuus zijn om echtscheiding aan te vragen. En dat hoor ik hier en daar wel zeggen. Ja, dat vindt de Bijbel goed. Dan neem je zelf het initiatief voor de scheiding. Op grond van het feit dat die ander overspel heeft gepleegd. Dan heb ik altijd ook het bange vermoeden alsof je gezocht hebt naar dit excuus om van die ander af te komen. Nee, de situatie kan zijn dat de ander in een overspelige relatie vervalt, daar niet mee wil breken, daar geen excuses voor wil aanbieden, geen berouw daarover toont. Dan is er sprake van een duurzame scheiding. En als dan ook die partner die overspel pleegt, het initiatief tot de scheiding neemt, dan hoef je daar niet altijd keihard tegen te blijven verzetten. Dat kun je tegenwoordig onder de huidige wetgeving niet eens meer. Maar dan heb je in elk geval niet zelf het initiatief genomen. Ik zei u straks al in het begin, het moeilijke van het onderwerp is dat er legio opvattingen zijn in de kerkgeschiedenis over echtscheiding en hertrouw. En iedereen kan daar wel zijn eigen teksten voor vinden. Ik hoorde toevallig vanmorgen nog weer een knap staaltje van het gebruik van de teksten, waarbij ze, naar mijn bescheiden mening, helemaal naar je eigen hand worden gezet. Ik zal u een voorbeeld geven. De fariseeën zeggen in Matteüs 19... Mozes in Deuteronomium 24, ja, zij noemen dat hoofdstuk natuurlijk niet, dat doe ik. Die zegt, je mag je vrouw wegzenden. Hij geeft ons toestemming om je vrouw te verstoten. Maar als je die passage goed leest, dan zie je dat daar helemaal geen sprake van is. God geeft door middel van Mozes geen toestemming tot echtscheiding, nooit of te nimmer. Maar hij laat het wel toe dat als het gebeurt, maar dat is dan de keus van die mensen zelf, dat je dan op zijn minst die ander, dat is dan de gewone natuurlijk, de man aan zijn vrouw, een scheidbrief meegeeft waarin hij vertelt dat hij van haar scheidt en waarom hij dat doet, zodat zij niet in het luchtledige terechtkomt. En heel vaak gebeurde dat dan dat ze een sociaal uitgestotene werd en daardoor gedwongen was om in de prostitutie terecht te komen en dat soort verschrikkelijke dingen. Dus de gedachte is, als je het al doet, waarbij niet gezegd wordt of de Heere God dat eigenlijk wel goed vindt, als je het al doet, geef haar dan tenminste een scheidbrief mee. Waardoor ze kan laten zien dat ze wettig gescheiden is, vanaf verstoten is door haar man, ten op welke gronden enzovoort. Maar de fariseeën maken ervan, zie wel, het mag dus best. Kijk maar, Mozes geeft dat toe. En dan zegt de Heer Jezus, maar zo is het niet. God heeft dat gedaan vanwege de hardheid van jullie harten. Hij weet dat sommigen van jullie hun vrouwen zullen verstoten. Omgekeerd trouwens ook wel, maar meestal is het de man met de vrouw, zeker in die oude tijden. Als zo'n man dat doet, dat heeft helemaal niet de goedkeuring van de Heer God. Maar laat hij dan op zijn minst die scheidbrief meegeven. En dan zie je dat de Heer Jezus de discussie terugbrengt naar hoe het van het begin af was. En dat is bijzonder mooi. Je kunt Matteüs 19 eigenlijk niet goed lezen, anders dan tegen de achtergrond van de discussie die we, en dat weten we uit andere bronnen, die er in die tijd gaande was. In de generatie daarvoor waren er twee grote rabbijnen geweest die elk hun eigen school hadden gehad, een eigen invloed hadden uitgeoefend, en nog steeds zeer vereerd worden in het Jodendom. Zeker Hillel. Hillel is verreweg de bekendste van de twee. Maar Hillel had over echtscheiding nogal tamelijk toegefelijke opvattingen. Hij zei, stel je voor dat je een vrouw hebt die elke dag het eten laat aanbranden. Ja, daar is niet mee te leven. Dan moet het mogelijk zijn haar te verstoten en een andere vrouw te nemen die beter kan koken. Of stel je voor, jij wil elke dag rustig mediteren over de Torah en jouw vrouw heeft een harde stem en die vult voortdurend het hele huis. Daar is niet mee te leven. Tja, zo kun je er ook tegenaan kijken. En vandaag aan de dag zijn er nog wel heel wat andere soortgelijke excuses waarom mensen zeggen, nee, ik kan met die man of met die vrouw niet langer samenleven. Shammai was een veel strengere opvatting toegedaan. Shammai zegt, je mag nooit van je vrouw scheiden, behalve als ze in overspel vervallen is, dan heb je een excuus om haar weg te sturen. Wat nu de fariseeërs doen, is uit nieuwsgierigheid vragen, hoe zou Jezus daar nou over denken? Je zou dat zelfs kunnen opvatten als een teken toch van een zeker respect. Waar kiest hij nou partij? Voor de school van Shammai of voor de school van Hillel? Het is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen dat de Heer Jezus dan voor een van die twee partijen zou hebben gekozen. Dat zeg ik tegen diegenen die denken dat de Heer Jezus hier ook zegt, als de ander overspel gepleegd heeft, dan mag je die ander wegsturen. Maar dat zegt de Heer Jezus helemaal niet. Als hij dat gezegd had, dan had hij eenvoudig de kant van Shammai gekozen. En dan had hij zich helemaal niet daarboven verheven. En dat is precies wat hij nu juist wel doet. Hij zegt, je moet terug voor die Torah, naar het allereerste begin. Zoals je dat vindt in Genesis 1 en 2. God heeft een man en een vrouw aan elkaar samengevoegd door het huwelijk. Dat moet ik ook even bijvoegen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar God heeft ons helemaal niet samengevoegd. Dat hebben we zelf gedaan, uit ongehoorzaamheid. En dus kunnen we ook rustig uit elkaar gaan. Nee, daar gaat het niet om. Het huwelijk als zodanig is een samenvoegende instelling. Als je samen trouwt, of je nou gelovig bent of niet, maakt geen verschil. Dan heb je een verbond aangegaan dat naar Gods gedachten je aan elkaar vastketent en vastsmeet voor altijd. Zo was het Gods bedoeling, zegt de Heer Jezus. Zo is het van het begin af geweest. Wat God samengevoegd heeft, namelijk door middel van het huwelijk, dat mag je op geen enkele manier scheiden. Dat mag de mens niet scheiden. Dat betekent de mens die allerlei excuses en uitvluchten zou kunnen verzinnen om in allerlei situaties toch maar tot echtscheiding over te gaan. En dan, dat vind je niet in Marcus, ook niet in Lucas, maar wel in Matteüs 19, dan lijkt de Heer Jezus toch een uitzonderingsclausule erin te brengen. Dat zijn die paar woordjes die ongelooflijk veel discussie hebben teweeggebracht in Matteüs 19. Hier staat het zo, niet om hoererij. Andere vertalen, behalve uit oorzaak van hoererij of wat dan ook. Je mag je vrouw dus nooit verstoten, behalve dan als er hoererij in het spel is. En terwijl de katholieke ethiek echtscheiding eigenlijk nooit toestond, en in dat opzicht bijbelser is dan de protestantse ethiek, naar mijn bescheiden mening, hebben in het algemeen protestantse uitleggers gezegd, zie wel, hier maakt de Heer Jezus zelf een uitzondering. Als er sprake is van overspel, dan mag je die ander wel verstoten. Maar ik heb u straks al gezegd, overspel maakt geen einde aan het huwelijk. Het is een enorme schandvlek. Het tast het huwelijk in zijn wezen aan. Maar het maakt niet een eind aan het huwelijk. Net zoals seks voor het huwelijk geen huwelijk creëert. Het huwelijk is een verbond dat op een passende wijze voor Gods aangezicht gesloten wordt, totdat de dood ons scheidt. Zoals Romeinen 7 zegt, een vrouw is aan haar man verbonden, een man is aan zijn vrouw verbonden, zolang ze allebei leven. Pas als een van de twee overlijdt, is dat huwelijksverbond opgeheven, tot een einde gekomen. De schrift is er heel duidelijk over. Het zou wel heel vreemd zijn als de Heer Jezus hier, en dan nog niet eens in Marcus en Lucas, waar je dezelfde passages vindt, ineens een uitzondering zou inbrengen. Dus eigenlijk niets anders zou doen dan de partij kiezen van Shammai. Hij zich dus helemaal niet boven die discussie verheft. Nou, u begrijpt wel waarom er zoveel discussie over deze woorden is geweest. En men vergeet dan heel gemakkelijk dat als er sprake was van overspel, dat je dan onder de Tora van Mozes, en dat was natuurlijk nog steeds ook de Tora zoals die toen, het toen en later van het volk beheerste, dat zo iemand moest worden gestenigd. De situatie van overspel was niet een excuus om van die ander te scheiden, maar het was een reden om die schuldige partner ter dood te brengen. We hebben een voorbeeld daarvan in Johannes 8 bij de overspelige vrouw. Men wil die vrouw stenigen omdat ze betrapt is op overspel. Dus zie je al hoe mal het is om daar dan een conclusie uit te trekken dat je in zo'n geval wel van je vrouw mag scheiden. Want scheiden was helemaal niet aan de orde. De doodstraf volgde daarop. Dus daarom zegt de Heer Jezus, daar heb ik het nou niet over, want dan krijg je natuurlijk een totaal andere situatie. Ik zie dat ook uit de reactie van de discipelen. Ik denk dat in die tijd echtscheiding al redelijk normaal was geworden. En daar straks hebben we al gehoord, dat is in onze tijd helaas ook het geval. Ik heb wel eens vernomen, maar ik heb dat niet kunnen checken of niet geprobeerd, dat het aantal christenen dat tot echtscheiding overgaat ongeveer net zo groot is als het aantal niet-christenen. Als dat zo is, dan mogen we ons met z'n allen wel gaan zitten schamen, waarbij ik wel meteen zeg dat ik niet weet welke definitie van christen daarbij gehanteerd is. Als ik als definitie neem christenen die aangesloten zijn bij een orthodoxe geloofsgemeenschap en minstens één keer per week naar de kerk gaan, dan kan ik me niet voorstellen dat daar hetzelfde percentage uitkomt. Maar misschien is dat wishful thinking, ik weet het niet. In elk geval weten we dat zoals het in mijn jeugd, zeg maar rustig, nooit voorkwam. Ik kan in mijn jeugd maar één gescheiden persoon in onze kringen mij herinneren. En juist omdat hij zo'n grote uitzondering was, werd hij natuurlijk ook op een heel speciale manier bekeken. Als jonge kind dacht, keek ik al op een hele speciale, die meneer is gescheiden. En vandaag de dag helaas. In alle gemeenten komen wij, bijna alle gemeenten komen wij tegen. En heel veel gemeenten weten niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan. En ik krijg regelmatig vragen daarover. Ik was pas ook weer in zo'n gemeente waar men daar hevig mee in de maag staat. Hoe pakken we dat aan? En dan krijg je onmiddellijk daar geschil van mening over. De een zegt het mag nooit, de ander zegt jawel hoor, als het overspel is dan mag het wel. En dat maakt het zo verschrikkelijk lastig. Nou, laat ik in de eerste plaats, laat ik nog eens een keer benadrukken, dat als mensen zelf het initiatief nemen tot echtscheiding, daar kun je eigenlijk nooit bewondering voor hebben. Maar de andere kant, als iemand in een situatie terechtkomt, dat de ander in overspel vervallen is, een duurzame relatie is aangegaan, niets meer met jou te maken wil hebben, jou in de steek laat. Ja, wat moet je dan? Ik herinner me ooit een vrouw die naar mij toe kwam met een zeer verdrietig verhaal. Haar man had haar en het gezin in de steek gelaten. Hij nam niet de moeite om echtscheiding te plegen, om echtscheiding toe te passen of aan te vragen. Maar hij stuurde ook geen enkel geld. Niets, geen financiële middelen. Ze stond er totaal alleen voor met haar gezin. Ze had geen werk. En die man was te beroerd om dat gezin te ondersteunen. Hij was er eenvoudig met een ander vandoor gegaan. Die vrouw gaat naar de bijstand. En de overheid, de gemeente zegt tegen haar, ja mevrouw, wij kunnen niets voor u doen als u niet eerst gescheiden bent. Want zolang u niet gescheiden bent, is uw man verplicht om voor het gezin te zorgen en doen wij dat dus niet. Maar als u gescheiden bent, ja, dan bent u een gezin zonder inkomen, dan kunnen we u helpen. Wat doet de vrouw? Zij ziet geen andere mogelijkheid dan echtscheiding aan te vragen. Prompt komen de voorgangers of de ouderlingen van die gemeente bij haar op bezoek. En die zeggen, u mag niet meer aan het avondmaal, want u hebt echtscheiding aangevraagd. En toen vroeg ik haar, heeft die gemeente iets gedaan om u financieel te ondersteunen? Nee, zei ze, helemaal niets. Ik zei, wisten ze van uw situatie af? Jazeker. Als ik haar verhaal dus serieus mag nemen, heeft die gemeente dus puur voor de formele lijn gekozen. Ze hebben gezegd, echtscheiding mag niet, klaar, hebt u toch gedaan. U mag dus niet meer aanzitten aan het avondmaal. Wat die gemeente had moeten doen, is tegen die vrouw zeggen, wij zijn principieel tegen echtscheiding. Wat die vrouw eigenlijk zelf ook was, want die wilde dat niet. Maar ze moest wel, door de overheid mede daartoe gedrongen. En dat kan ik ook begrijpen, dat de overheid zo redeneert. Dus die gemeente had tegen haar moeten zeggen, we willen niet dat u echtscheiding aanvraagt, maar we zullen u ondersteunen. Wij nemen de risico's voor onze rekening. Wij zullen u financieel ondersteunen. Dat hadden ze moeten doen. En nu zie je de grote afstand die er kan ontstaan tussen aan de ene kant de principes, waar dan nog weer heel verschillende meningen over zijn. Maar het strengste principe, en ik denk dat dat het Bijbelse is, dat moet ik u eerlijk zeggen. Echtscheiding kan in principe nooit. En als het toch gebeurt, met andere woorden, als die ander een echtscheiding doordrukt en jij blijft achter, dan kan je niet hertrouwen, want voor God bestaat dat huwelijk nog steeds. En het is altijd mogelijk dat die schuldige partner met berouw terugkeert naar jou toe. En dan moet je er maar op wachten. En ik heb zulke mensen gekend die inderdaad nooit meer hertrouwd zijn in hun hele leven, terwijl alles schijn tegen hen was, afgewacht hebben of het toch nog goed zou kunnen komen. En een heel enkele keer is dat natuurlijk ook gebeurd, dat het weer goed gekomen is. Daar kun je groot respect voor hebben. Maar nu kun je zeggen, oké, dit zijn de principes. Het mag nooit. Je kunt erin bewilligen dat de ander zich van jou laat scheiden. 1 Korinthe 7 zegt dan met mijn woorden, je hoeft hem niet achterna te lopen, die man. Als die man wil scheiden, oké, je hoeft, ben niet verplicht om dan zijn sokken te blijven stoppen en zijn potje te blijven koken. Je hoeft niet achter hem aan te lopen. Dan kun je erin bewilligen dat dat gebeurt. Maar dat is nooit een grond voor hertrouwen, want dat huwelijk naar Gods gedachte bestaat nog steeds. Goed, dat zijn de hoge principes. Dat is de lat. Zo hoog ligt de lat naar de Bijbelse uitgangspunten, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. En daartegenover staat de pastorale praktijk. En ik gaf u daarnet een schrijnend voorbeeld van hoe het dus niet moet. Ik wil zeggen, ja, het mag niet. Maar wat ga je dan doen? Straks mag u vragen stellen. Wat mag je dan doen om dat tegen te gaan? Wat ga je dan doen om zo iemand in die situatie te helpen? En dat is natuurlijk, ja, waar de gemeente ook aan te pas komt. Ik zal u nog een voorbeeld geven wat de gemeente niet moet doen. En daar begin ik bij de bergrede. In de bergrede zien we heel typisch hoe de Heer Jezus de zaken, om zo te zeggen, zwart-wit voorstelt. Daar zegt hij, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn gedachten al overspel met haar gepleegd. Nou, de meeste gemeenten zijn er gelukkig nog wel over eens dat iemand die overspel pleegt onder tucht geplaatst moet worden. Maar als je alle mannen die ooit wel eens een vrouw hebben aangezien om haar te begeren onder tucht zou moeten plaatsen, dan vrees ik dat er nogal een slagveld in de gemeente zou plaatsvinden. Met andere woorden, ondanks dat de Heer Jezus de dingen zwart-wit voorstelt, moeten wij wel onderscheid maken tussen iemand die overspel pleegt in zijn hart en iemand die daadwerkelijk met een andere vrouw naar bed gaat. Dat verschil is in de praktijk van de kerkelijke tucht natuurlijk van enorm belang. En daarom is er een andere fout die je kunt maken tegenover iemand die gescheiden is. Vooral dan iemand die weer meent te kunnen hertrouwen door te zeggen je pleegt overspel. En zo iemand dan te behandelen op precies dezelfde manier als die schuldige partner die inderdaad een overspelige relatie is aangegaan. Dus seks heeft gehad met iemand met wie je niet getrouwd bent en daarmee ontrouw is geworden aan de eigen partner. In bepaalde situaties wordt het allemaal overspel genoemd. Maar in de praktijk van de kerkelijke tucht is dat een enorm verschil. En daarom moet je zo ontzettend uitkijken om niet zulke dwaze dingen te zeggen. Je kunt voor jezelf de opvatting hebben dat hertrouwen niet kan. Maar we moeten dan ook eerlijk toegeven dat we daar een hele redenering voor nodig hebben en dat de meeste protestantse ethici er anders over denken. En dat zijn ook mensen die de Bijbel lief hebben. Ik heb voor mezelf daarover een uitgesproken standpunt, dat heb ik u verteld. Maar dat is niet altijd maatgevend voor het pastoraal omgaan met iemand. Stel je voor dat iemand in de gemeente binnenkomt en dat stel is zijn allebei gescheiden en met elkaar getrouwd. Moeten we dan eerst precies gaan uitzoeken wat hun levensgeschiedenis is en hoe die echtscheiding in zijn werk is gegaan en wat er allemaal gebeurd is, om dan misschien aan het einde daarvan te zeggen, nee, jullie zijn hier niet welkom, want jullie zijn niet op een Bijbelse wijze van elkaar gescheiden. En dat is nou waar de afstand ontstaat tussen de hoge principes en de weerbarstige praktijk. De discipelen, ik zei het u straks al even, in Matthäus 19 zeggen tegen de Heer Jezus, ja, als het zo gesteld is, dan kan je beter maar helemaal niet trouwen. Je trouwt als je een jaar of 25 bent, met een vrouw van een jaar of 25, je kijkt haar eens aan en je denkt, tjong, als we lang mogen leven, zit ik 50 jaar nog aan haar vast. Moet er eigenlijk wel aan beginnen. Het is nog steeds zo, ik weet niet meer hoe de formuleringen exact zijn, maar de oude formulering was in elk geval tot de dood ons scheidt. Maar vandaag weet je, nou ja, maar als het misgaat, kun je gelukkig tegenwoordig vrij makkelijk van elkaar af. En die discipelen leefden misschien ook wel met die opvatting, of ze nou de strenge opvatting hadden van Shammai, of de makkelijke opvatting van Hillel. Ze dachten bij zichzelf, als het te gek wordt, kan ik altijd nog van eraf. En daarom zeggen ze, ja, kun je dan eigenlijk nog wel trouwen? En je verandert in die 50 jaar ook nog zo. Wij waren ook een jaar of 25 toen we trouwden. We zijn al bijna 50 jaar getrouwd. Nou, zij is een heel ander mens geworden dan ze toen was. En ik vooral ook een heel andere man dan ik toen was. Maar we hebben een verbond gesloten. Zoals een legerpredikant, u weet, die zijn altijd wat ruwer in de mond dan gewone predikanten. Ooit tegen mij zei, of hij zei het in een openbare samenkomst, een mannenbijeenkomst uiteraard. Hij zei, ik was niet dronken en ik was ook niet onder de drugs. Ik heb ja gezegd tegen dat mens en af en toe zou ik er wel achter het behang willen plakken. Maar we hebben een verbond en dat gaan we nooit verbreken. Nou, dat is zijn manier van zeggen. Maar hij wilde in ieder geval daarmee iets heel belangrijks uitdrukken. Je zegt ja tegen elkaar zonder in je achterhoofd te denken, nou ja, als het tegenvalt, kan ik er altijd nog vanaf. Want als het tegenvalt, is er altijd wel een smoes te verzinnen. Die ander heeft zo naar die andere vrouw zitten kijken. Eigenlijk heeft hij in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Ah, ik heb een reden om van haar te kunnen scheiden. Dat is misschien een beetje een overdreven voorbeeld. Maar zo gaat het in de praktijk natuurlijk wel heel gemakkelijk. En over die groep wil ik het helemaal niet hebben. Ik wil het hebben over degene die door een man in de steek zijn gelaten, bijvoorbeeld. Dat is toch een vaak voorkomend voorbeeld. En de vrouw blijft met de kinderen alleen achter. Ze willen helemaal geen echtscheiding, maar die man kan dat doordrukken. Vroeger heb je daar beide toestemmingen voor nodig, vandaag niet meer. Hij drukt dat door. En misschien drukt hij helemaal geen scheiding door, maar betaalt niet. Waar ben je nou met je hoge principes? Wat ga je dan zeggen? Wat ga je voor haar betekenen? Dan heeft ze in de eerste plaats liefde en pastorale zorg nodig. Je moet zelfs niet tegen haar zeggen wat ik straks wel tegen jullie zei. Dat is even niet het goede moment. Wat ik straks zei was, ja, bestaat er eigenlijk wel een onschuldige partner? Heeft ze eigenlijk wel zelf genoeg geïnvesteerd in dat huwelijk? Je kunt als vrouw zo koud en afstandelijk zijn dat je misschien wel mede daardoor een man in de armen van een andere vrouw drijft. Dat is geen excuus voor die man. Het blijft even verwerpelijk. Maar je hebt er misschien toch wel zelf mee aan bijgedragen. Nou, dat is niet het goede moment om dat tegen die vrouw te zeggen. Die scheiding is geweest. En dan gaan we niet zitten zeuren of zij nou misschien ook een beetje een schuldige partner was. Ja of nee. En dit is voor ons moeilijk. De schrift spreekt over de waarheid vasthouden in liefde. Paulus zegt dat in de Efeziërs. Je kunt ook het omgekeerde zeggen, de liefde vasthouden in waarheid. De balans tussen het heilige principe, en daar heb ik de lat hoog gelegd vanavond, hoger dan menige andere christenethicus dat zo doen, hoger dan heel velen die heel wat uitvluchten weten te bedenken om een echtscheiding goed te praten. Ik heb de lat hoog gelegd. Maar ik wil minstens zoveel nadruk leggen op die pastorale kant. Wij gaan niet bij iedereen die binnenkomt in de gemeente de lat leggen om te kijken of ze het allemaal wel goed gedaan hebben. Er is één woord dat ik nu pas ga zeggen. En dat komt ook weer uit Matteüs 19. En dat is het antwoord dat de Heer Jezus geeft als de discipelen zeggen, is het dan wel raadzaam om te trouwen? Als je trouwt met een iemand van wie je nooit meer af kunt. En dan heeft de Heer Jezus het over gesnedenen, dat zijn gecastreerden, die letterlijk gecastreerd zijn, maar hij heeft het ook over mensen die gesneden zijn omwille van het Koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, dat betekent, daar is iedereen het over eens, die vrijwillig afzien van de seksuele omgang, dat wil zeggen vrijwillig afzien van het huwelijk, omwille van het Koninkrijk Gods. En dan staat er in de oude vertaling, wie het vatten kan, die vatten het. Nou, misschien geef ik er wat ruimere toepassing aan dan de Heer Jezus daar bedoelt, maar ik zou willen zeggen, dat is nou een mooie samenvatting van wat ik vanavond wil zeggen. Hier is de lat, heel hoog. De Heer Jezus zegt erbij, wie volgens die hoge lat kan leven, petje af, alle respect. Bijvoorbeeld mensen die in de steek gelaten zijn en de ander heeft een echtscheiding doorgedrukt, maar ze willen niet hertrouwen. Omdat ze altijd nog hopen dat die ander terugkomt met berouw. En zelfs als die ander niet terugkomt, zichzelf als getrouwd beschouwen met die ander die weggegaan is. En daarom niet willen hertrouwen. Daar heb ik groot respect voor. Dat zijn de mensen die het vatten waar de Heer Jezus over heeft. Maar er zijn er ook die dat niet vatten. En wie zou het ze kwalijk kunnen nemen? Als je zelf gelukkig getrouwd bent, wie zou een oordeel, en dat zal de volgende keer ook bij dat onderwerp homoseksualiteit heel treffend aan de orde komen, wie zou een oordeel willen vellen over de ander die het niet meer uithoudt om alleen te zijn en graag weer een relatie wil aangaan met een ander? Ik zei al, val zulke mensen niet lastig met het woord overspel. Dat heeft hier niks mee te maken. Maar omring ze met uw liefde en zorg en met uw begrip. Met uw begrip. Wie het vatten kan, die kan leven door de genade van God naar de hoogste norm. En wij als gemeente zijn geroepen om zorg en liefde te hebben jegens al diegenen die niet volgens die hoogste norm kunnen leven. Daar hebben we begrip voor. We hoeven het niet altijd goed te keuren. Voor jezelf mag je vast blijven houden aan de hoogst denkbare norm. In de hoop dat je zelf nooit in een situatie komt waarin ook jij in gewetensnood zou kunnen komen over die hoogste norm. Maar je hoeft die anderen niet dwingend op te letten. Wie het vatten kan, die vatten het om die hoge weg te gaan. En heel velen hebben het niet gevat. Maar wat die nodig hebben is niet onze veroordeling, maar onze liefde, ons begrip, onze compassie. Dan wil ik het bij laten wat mezelf betreft. Ik neem een slok water en intussen mag u uw vragen formuleren. Er was al één iemand die tijdens de toespraak zijn vinger opstak. Wie mag ik het woord geven? Help onthouden dat ik de vraag herhaal. Als ik het doe, dan roept iemand herhalen. Want we krijgen daar steeds klachten over dat ik in het vuur meteen zo'n vraag begin te beantwoorden, terwijl die niet goed opgenomen is op de band. Dus help onthouden. Daar gaan we. Gaat uw gang. Ja. Dat was het heel erg mee. Dat is een antwoord op wat willen horen vanuit de Bijbel vandaan. Hoe moet je dat dan zien? Ja. Uw vraag is, we hebben het er meestal over dat de man de vrouw verlaat. Maar dat gebeurt natuurlijk ook wel zoals een nieuwe situatie omgekeerd. Dat de vrouw de man verlaat. Dat is waar, ik heb een paar keer vanavond geprobeerd. U wilt gewoon weer vanaf begin af aan YouTube beginnen en dan kunt u dat checken. Ik heb vanavond een paar keer geprobeerd in beiderlei geslachten te spreken. De man die de vrouw verlaat, de vrouw die de man verlaat. Tussen twee haakjes. In Matteüs zie je dat een man de vrouw verlaat. Maar in Marcus worden beide situaties behandeld. Want ook in die tijd kon het natuurlijk ook voorkomen dat een vrouw er met een ander vandoor ging. En de man verstoten had in feite. U hebt dus volkomen gelijk. Maar in de praktijk, en daarom hebben we het daar vaak over, zijn het zo vaak mannen die er met een ander vandoor gaan. Oudere mannen die een jongere vrouw vinden. Die hun kan geven wat hun eigen vrouw misschien niet meer kan geven en er dan mee vandoor gaan. En dat gebeurt ook onder niet-christen. Maar u hebt volkomen gelijk, het kan ook zo zijn dat natuurlijk de vrouw degene is die met een ander er vandoor gaat.
Maar ik de vraag eraan gekoppeld, van oké, dan ben ik nu weer een andere vrouw tegengekomen die ook gescheiden is. Nou ja, waar ik best wat leven mee zou willen delen. Maar ja, dan roept dus op niet eens, ja, je bent gescheiden, dat mag niet.
Ja. Ja, de vraag is, in uw situatie, u bent door uw vrouw in de steek gelaten. Ik neem aan dat uw vrouw ook de echtscheiding heeft doorgezet. Precies, u bent dus gescheiden door haar toedoen. U hebt niet zelf het initiatief genomen, u bent nu alleen. En de vraag is, en dat is natuurlijk een van de hamvragen van deze avond. Kunt u nu hertrouwen of niet? Nou, mijn antwoord is tweeledig. Dat is de samenvatting van alles wat we besproken hebben. Hier is de lat. Maar het is voor mij heel makkelijk om u die hoge lat voor te stellen. Die hoge lat is, en daar heeft de Heer Jezus het over, en daar is ook bijzondere genade voor nodig, om te wachten of die vrouw ooit weer tot u zal terugkeren. Ook al is ze misschien al lang een andere relatie aangegaan, zelfs al met een ander getrouwd. Dan nog kun je zeggen, zolang mijn vrouw leeft, blijft dat verbond voor God bestaan. Dan doe ik dat niet. Maar, dat is de hoge lat. Wie ben ik om u te veroordelen als u zegt, maar dat trek ik niet. Dat red ik niet. Ik zou weer graag een nieuwe relatie willen aangaan. En als ik een vrouw tegenkom die oprecht van mij houdt en van wie ik zou willen houden. Nou, dan zeg ik tegen u, ik heb u de hoge lat voorgesteld. Maar als u dat gaat doen, ben ik degene die u niet gaat veroordelen. En met die spanning kunnen veel mensen niet leven. Die willen of de toegefelijkheid en zoeken dan bijbelteksten om dat te onderbouwen. Of ze willen die strenge houding, het mag niet klaar. En die gaan dat dan voor u zitten uitmaken. En ik wil proberen daartussendoor te laveren. Niet uit politieke overweging, maar omdat ik werkelijk geloof dat dat een in de geest van de Bijbel is. Ik stel u voor wat de hoge lat is. De hoge weg. Maar ik zeg erbij, wie het vatten kan het, die vatten het. En er zijn er velen die dat niet vatten in die zin, die trekken dat niet en die... Als ze een lieve vrouw tegenkomen, willen ze toch weer graag een nieuwe relatie beginnen. Maar nu ga ik naar een ander toe, is het goed? Nee, dat bedoel ik. Precies. Dat is, goed, helemaal duidelijk. Nou, die broer heeft al twee keer zand opgestoken. Vertel het eens. Ja, dan wordt het moeilijk, broeder. Dan wordt het moeilijk. En ik wou dat ik was als Daniel die de droom van Nebukadnezar ook nog kon vertellen. Maar helaas, dat kan ik niet. Goed, wie heeft een vraag die hij wel kan formuleren? Ga je gang.
Ja, ik was wel benieuwd, wordt gesproken over wat God samenvoegt. Dat kan de mensen mens wel verschijnen. Ik was wel benieuwd of u iets kunt uitleggen over wat bedoeld wordt met wat God samenvoegt.
Ja. Ja, ik begrijp het. Wat betekent precies de uitdrukking wat God heeft samengevoegd? Dat scheiden de mens niet. Ik ga wat straks al, maar ja, dat heb je wel vaker, in een tussenzin even wat ik denk dat het niet is. Maar het is goed dat u het nog eens vraagt om het nog eens expliciet te zeggen. En u gaf dat net al aan. Wat betekent het volgens mij niet? Het betekent niet dat mensen kunnen zeggen, oh, maar God heeft ons helemaal niet samengevoegd. Dat hebben we zelf gedaan. We waren bijvoorbeeld allebei nog onbekeerd. We wisten helemaal niet wat we deden. We hebben helemaal zelf dat huwelijk gearrangeerd. Daar is God helemaal niet aan te pas gekomen. Die redenering hoor je nog wel eens een keer. Maar ik geloof dat dat niet is waar hij het over heeft. Of waar hij het over heeft naar aanleiding van Genesis 2. Ik geloof veel eer dat hij bedoelt dat het huwelijk een instelling van God is waarin hij twee mensen aan elkaar verbindt. Ook al zouden die mensen dat eigenmachtig hebben gedaan, zonder God te raadplegen, bijvoorbeeld omdat ze onbekeerd zijn of omdat ze als christen daar toch niet zo direct bij stilgestaan hebben. Ze hebben dat zelf gedaan, dan kun je wel zeggen, God heeft ze niet bij elkaar gebracht. Maar het huwelijk is een samenvoegende instantie. Dat heeft het huwelijk als eigenschap. Lijm heeft dat eigenschap dat er twee dingen aan elkaar plakt. En of wat voor dingen dat ook zijn, dat maakt niet uit. En of het nou een gunstige dag is of een ongunstige dag, dat doet lijm. Het plakt dingen aan elkaar. Dat doet het huwelijk ook. Het plakt twee mensen aan elkaar voor het leven. En daarom kun je ook niet zeggen bijvoorbeeld, ja, maar ik ben getrouwd voordat ik tot geloof gekomen ben. Of een van de, dat is het probleem dat Paulus bespreekt in 1 Korinthe 7. Wat nu als een van de twee tot geloof komt? En die situatie komt natuurlijk nog vandaag en de dag ook heel wat voor. Wat moet je dan doen? Ja, het huwelijk is een samenvoegende instantie. En je blijft dus bij elkaar. En ik weet van zulke situaties waar mensen al tientallen jaren bij elkaar zijn. De een is tientallen jaren geleden tot geloof gekomen en de ander is nog steeds niet gelovig. En ze zijn nog steeds bij elkaar en ze horen het ook. Tenzij dat die ongelovige partner zou zeggen, ja, maar dit wil ik niet zeggen. Ik wil niet met die vrome ziel onder één dak wonen. Ik wil van haar af. Ik ga er maar even vanuit dat het de man is. Maar het kan net zo goed omgekeerd zijn. Ik wil van die vrouw af. Dan, zegt Paulus, dan hoef je me niet als een hondje achterna te lopen. Je hoeft je niet aan hem vast te plakken. Dat lukt je ook niet. Hij zal je op een gegeven moment de deur uitschoppen. Dan ben je niet verplicht om aan je huwelijkse verplichtingen te voldoen. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het huwelijk ten einde is. Dat wil niet zeggen dat je dus maar naar de rechter kan stappen om een echtscheiding aan te vragen. En dus al helemaal niet dat je kunt hertrouwen. En dat zijn natuurlijk de soorten van conclusies die eruit getrokken zijn. Maar om bij de vraag terug te komen, het huwelijk als zodanig is een plakkende instantie. Als je trouwt, zit je aan die handen vastgeplakt. Ik zit nu al 49 jaar aan dat meisje daar vastgeplakt. Met grote vreugde trouwens. Je kan straks aan haar vragen wat haar ook nog enigszins vreugde brengt. Maar ook al zou het niet met vreugde zijn, wij zijn aan elkaar vastgeplakt. Dat doet het huwelijk als zodanig. Eén enkel woordje ja. In het Engels zeggen ze tenminste nog een paar woordjes, maar wij zeggen één woordje en je zit aan elkaar gelijmd. Goed, ik hoop dat het wat duidelijk is. Jongen. Ja, hij zegt zoiets lelijks dat ik bijna niet durf te herhalen. Nee, want was je de vorige keer erbij? Toen hebben we het gehad over samenwonen. Ah, daar heb je het al, hè. Nou, weet je wat? Jaap, ga de volgende keer, ga eerst eens thuis even lekker die van de vorige keer beluisteren. En toen hebben we het gehad over samenwonen. Maar ik begrijp jouw vraag. Hij doet een beetje denken aan die vraag van de discipelen. Dan is het eigenlijk verstandig om maar niet met een vrouw te trouwen. Dan kun je nog beter met haar samenwonen, dan kun je er ook weer de deur uitschoppen als je genoeg van haar hebt. En dat is natuurlijk ook vaak zo. Zelfs als je een samenlevingscontract opstelt, veel mensen denken, ook christenen, ja, maar ze hebben wel een samenlevingscontract. Alsof dat een huwelijk is. De overheid houdt dat zeer nauwlettend uit elkaar en dat is terecht ook. Af en toe doet de overheid ook wel eens iets dat bijbels verantwoord is. Het is een groot verschil. Waarom? Omdat in een samenlevingscontract wel allerlei rechten worden vastgelegd. Namelijk om van elkaar te kunnen erven bijvoorbeeld. Maar geen plichten. Je belooft elkaar niets. In het huwelijk is dat de essentie. Je kunt praten wat je wil. Je kunt die hele akte voorlezen. Kijk maar, denk maar aan het hele huwelijksformulier. Wat er allemaal in staat, uiteindelijk zeg je, ik beloof dat ik trouw blijf aan dit meisje. Ik beloof dat ik trouw blijf aan deze vent. Dat is de essentie. En zelfs in de meest geseculariseerde tijd is dat nog steeds ook de essentie, ook in de wereldlijke huwelijkssluiting. We doen het graag in de kerk nog even een dunnetjes over. Want soms is het wel erg mager wat men aan elkaar belooft, maar je belooft nog steeds wat. Je belooft nog steeds trouw aan elkaar. En dat is het enorme verschil tussen een samenlevingscontract, waarmee je ook heel gemakkelijk uit elkaar kan gaan, en de echtscheiding en het huwelijk, waarbij je gelukkig ook vandaag nog steeds moeilijk uit elkaar kunt gaan. De rechter maakt het je niet gemakkelijk. Dat is vooral natuurlijk als er allerlei praktische dingen aan te pas komen, zoals kinderen, bezittingen et cetera. Daardoor moet het ook door een rechter gebeuren en dan kan het niet met een stempel van een ambtenaar. Wie nog meer? Gaat uw gang. Ja.
Ik denk met name aan het stel dat we moeten begeleiden waarbij sprake was van mishandeling. Ook voor de kinderen.
Ja, goed dat u het zegt.
De situatie. En dan denk ik van ja, dan alle mogen nog ver weg.
Klopt. Dat klopt. Wat u vraagt is, we hebben het vanavond heel veel gehad over echtscheiding vanwege overspel. En dat is natuurlijk ook omdat in de Torah en in Matthäus 19 dat primair genoemd wordt. Maar in de praktijk zijn er heel wat echtscheidingen omdat men elkaar het leven zo zuur maakt dat het niet meer bij elkaar kan. En dat kan ook in christelijke huwelijken gebeuren. Het is goed dat u dat noemde, ik had er al stiekem op gerekend dat iemand dat ook zou vragen. Want dat is gewoon de praktijk natuurlijk. Vaak gaat het helemaal niet over overspel. Het gaat eenvoudig om zoals men dan zegt, men past er niet meer bij elkaar. Of we hebben eigenlijk nooit bij elkaar gepast. En je komt zo keihard elke keer weer met elkaar in aanraking dat dat niet vol te houden is. Dat is volkomen terecht. En in zo'n geval zou ik ook altijd zeggen, je bent niet verplicht bij elkaar te wonen als je alleen maar bezig bent elkaar het leven zuur te maken. En zeker als, dat is dan weer meestal de man, als deze vrouw aftuigt, geregeld. Omgekeerd komt ook wel voor, maar dit is toch vaker. Dan ben je niet verplicht om bij die man te blijven wonen. Alleen het probleem is, er is ook nog zoiets als scheiding van tafel en bed. Maar het probleem is dat men dan, als men eenmaal niet meer bij elkaar woont, denkt dat men daarin een excuus kan vinden om dan ook officiële echtscheiding aan te vragen. Daar ligt het probleem. Er zijn situaties, en die ken ik ook wel uit ervaring, dat je zeggen moet, wij kunnen niet meer bij elkaar wonen. Het gaat gewoon niet. Ik zal u een voorbeeld geven uit deze gemeente. Maar het is zo lang geleden dat degene die jonger zijn dan ik dat niet meer weten. Dat was een stel dat op latere leeftijd hertrouwd was met elkaar. Die vrouw was geloof ik trouwens nooit getrouwd, maar de man wel. Ze waren met elkaar getrouwd, maar het ging heel slecht. Toen waren ze tot de conclusie gekomen, echt scheiden kan niet. We hebben een verbond gesloten, daar willen we niet van afkomen. Ze zijn samen uiteindelijk in een bejaardentehuis terechtgekomen. Hij woonde op de tweede verdieping en zij op de vierde. En ze gingen elke dag een uur samen koffie drinken met elkaar. Langer ging niet, want dan kwamen er weer de problemen. En dat hebben ze volgehouden. En we hadden daar ook vrede mee. We wisten dat het tenminste twee niet ging. Maar we vonden het ongelooflijk dapper en dat zeiden we ook, dat ze toch zeiden, we zijn aan elkaar getrouwd. We willen dat ook vormgeven door elke dag met elkaar contact te hebben. En we piekeren er niet over om te gaan scheiden. Dat is niet Gods weg. Terwijl in de praktijk heel vaak mensen zeggen, oh ja, maar het gaat niet samen. Dus ja, zoals ik straks het voorbeeld noemde, ja, we houden niet meer van elkaar, klaar. Dus dan scheiden we er maar mee uit. Ik hoorde van de week nog. Ik durf rustig te zeggen van een predikant. Het zijn ook net mensen, hè, predikanten. Een predikant en zijn vrouw, die allebei een verschrikkelijk drukke baan hebben. Zo druk, degene die mij dat vertelde, zei dat daardoor gaat het nog met z'n tweeën. Want ze zien elkaar zo weinig, dat als ze elkaar zien, dan gaat het goed. Maar als ze elkaar te vaak zouden zien, dan hadden ze hopeloze heibel met elkaar. Ja, die situatie heb je helaas. Je hebt die situaties bijvoorbeeld, dat weet u, waarschijnlijk zit u in die zorg, of niet? Ja, dan weet u dat beter dan ik. Vooral als de kinderen de deur uit zijn. Ze zijn zo intens bezig geweest met die kinderen, ineens zijn die kinderen weg en je kijkt elkaar aan. En dan blijkt dat je elkaar niks meer te vertellen hebt. Ineens ben je helemaal gefocust op die ander die ook nog in datzelfde huis woont. En je realiseert je dat je elkaar zit te ergeren en te irriteren. Had je geen last van zolang je allebei heel druk was met andere dingen. Het zijn met het gezin, het zijn met je baan. En nou zit je achter de geraniums, kinderen weg, baan weg. En zit elkaar aan te kijken. En het gaat helemaal mis. Er zit iets heel triests in dat dan soms na 40 jaar zo'n stel uit elkaar gaat. Maar die dingen gebeuren. En dan zeg ik, u bent dan niet in de eerste plaats, als ik u wat mag vertellen op dat punt. U bent er niet om hoge Bijbelse norm voor te houden. Maar om die mensen met liefde te begeleiden van hoe gaan we dat nou zo netjes mogelijk aanpakken. Want dat is wel de realiteit. Dus nogmaals, met de realiteit in de hand gaan we niet de principes veronachtzamen. Maar omgekeerd, we gaan ook niet principienreiter worden, zoals de Duitsers zeggen. Hoge principes uitvinden en daarmee mensen geestelijk ombrengen, als het ware. En die spanning is groot, maar die wil ik vanavond heel sterk benadrukken. Wie nog meer? Ja. Ik heb, de vraag is, je bent single en je komt een vrouw tegen die, zoals in jouw geval, die al gescheiden is. Kun je dan beter maar zeggen, probeer te verhinderen dat je verliefd wordt, hou er op een afstand. Ja, het hangt er vanaf hoe je daar tegenover staat natuurlijk. Ik heb er stiekem wel eens voorgenomen, maar ja, het staat nou openlijk op de band. Als ik ooit mijn vrouw zou moeten verliezen, ik zou nooit met een gescheiden vrouw kunnen trouwen. Dat zijn mijn principiën. Maar dat zeg ik voor mezelf. Ik ga daar een ander niet mee om de oren slaan, met mijn principes. Natuurlijk, ik denk dat dat Bijbelse principes zijn, maar ik denk dan weer aan dat woord, wie het vatten kan, die vat het. Ik hoop dat ik het dan kan vatten, als het zover is. Want dat kan je altijd gebeuren, dat je vrouw tegen het lijf loopt, waar je verschrikkelijk verliefd op wordt, ook al ben je nog zo'n oude kerel. Maar nee, ja, ze is gescheiden en dan moet je maar afwachten of de gevoelens of dan het verstand gaat zegevieren. Dus ik kan daar niet zo goed naar. Ik vind wel erg belangrijk, ik vind het goed dat je het vraagt. Ik vind het ook heel belangrijk, dat zeg ik in zo'n geval altijd, hoe is ze gescheiden? Als zij in de steek gelaten is door een man die zelf die echtscheiding doorgedrukt heeft en haar achtergelaten heeft, misschien wel heel goed verzorgd heeft met alimentatie en ik weet niet wat. Dat is een heel andere situatie dan dat ze tegen jou zegt, ja, het ging niet samen, dus toen zijn we maar uit elkaar gegaan. Want dan denk ik, pas maar op dat jou straks niet hetzelfde overkomt. Snap je? Dat is het enorme verschil. Dus het gaat niet alleen maar om het principe, is zij gescheiden, ja of nee? Maar ook, hoe is zij gescheiden? Wat is haar verhaal? En dat zou ik daar wel sterk bij even disconteren. Ik zou dus heel voorzichtig vragen, vertel eens wat over jezelf, hoe is dat gegaan? En dat maakt voor mij een enorm verschil of zij, zeg maar weer, de onschuldige partner is die door haar man verstoten is. Zulke mensen kennen we ook allemaal en dat maakt wel een heel verschil of dat iemand zegt, nou ja, het ging niet meer samen, dus gingen we maar uit elkaar. Nou, dat vind ik nooit een sterk verhaal. Hoewel, menselijk, ik kan begrijpen dat het kan gebeuren. Zie je, dat is constante spanning waarin we zitten. De principes en de praktijk. Wie nog meer?
Hertrouwen aan een scheiding. Is dat een zonde? En kun je die zonde dan eigenlijk wel aan God beleiden? In een zonde
stand. Ja, weer zo'n moeilijke. Hertrouwen aan scheiding, is dan een zonde? Kijk, als het een zonde was, dan had ik vanavond anders gesproken. Dan had ik gezegd... En dat zijn de mensen die zeggen, nee, dan ben je bezig eigenlijk overspel te plegen. En dan, ja, dat is de hardste manier om in zo'n geval op te treden. Maar ik heb al gezegd, ja, je hebt zonde en zonde. We staan uiteindelijk voor de grote witte troon kleine en grote zondaars. Dat wil niet zeggen dat kleine zonden geen zonden zijn of dat we die zouden mogen vergoedelijken. Maar je kunt dat niet zomaar op één lijn stellen. Dus ik wil niet die hele discussie al meteen vertroebelen door het woord zonde erop te plakken. Omdat dat woord bij goede christenen, zoals we allemaal zijn, geweldige uitwerking heeft. Als je daarmee begint, dan is de discussie al meteen afgelopen. Er is een groot verschil tussen zonde en zwakheid. En zwakheid heeft te maken met, dit is de hoogste weg. Maar als je niet zo sterk bent, dan is er ook nog een lagere weg. Dat is voor degene die niet zo sterk zijn. In Romeinen 14 lees je over de sterken en de zwakken. Daar gaat het wel om een andere zaak. Maar daar gaat het in elk geval niet over zonde. Het is wel zo dat die sterken zondigen doordat ze op de zwakken neerkijken. Dat is zonde. En die zwakken kijken op die sterken neer. Dat is zonde. Maar dat ze sterk en zwak zijn in hun opvatting over, in dat geval over hoe je, wat je wel en wat je niet mag eten en drinken en of je bepaalde dagen moet onderhouden, ja of nee. Daar kun je verschil van mening over hebben. Dat ligt niet op het terrein van zonde. Hoewel Paulus wel zegt dat hij aan de kant van die sterken staat, want hij noemt ze de sterken. Ja, er zijn de sterken. Dat zijn die weinigen die het volhouden om als je gescheiden bent ook zo gescheiden te leven. in de hoop, in het gebed, dat het nog weer goed mag komen. Als je dat niet kan opbrengen, wie zijn wij dan om die ander te veroordelen als hij de lagere weg gegaan is of zij? Dat is eigenlijk, ja, elke keer weer de samenvatting waar het om gaat. Maar als je het woord zonde inbrengt, dan is de discussie bijvoorbeeld al hopeloos. Want dan heb je al zo'n waardeoordeel afgegeven. Ja, dan kan die ander geen kant meer mee uit. Want dat wil die ander natuurlijk niet. Dus daarom, ik ben altijd weer na zo'n avond weer benieuwd wat voor reacties ik krijg. En er zijn er altijd twee. Dus ik denk altijd, maar dat schreef ik ook in het begin. Als ik dan allebei die soorten reacties krijg, dan zit ik waarschijnlijk redelijk goed. Dat zijn de mensen die mij zullen aanvallen dat ik mijn principes niet consequent heb doorgedouwd vanavond. Iedereen streng aankijkend, vooral met het woord zonde. Dat is de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is dat degene zegt, nou, je hebt wel een hele hoge lat neergelegd. Je mag in feite nooit scheiden. En als het dan toch gebeurd is door die andere, dan mag je nooit hertrouwen. Nou zeg. Nou, dat zijn de twee. Dus als ik van die twee kanten die bezwaren krijg, dan moet ik dat maar accepteren. Wie nog meer? Bijna het einde. Ga uw gang, broeder. En u mag straks. Ja, nou dat is precies het vers waar ik het al een paar keer op doelde vanavond. Dat was het vers waar ik aan dacht, ik moet de vraag herhalen. De vraag is, er staat toch duidelijk in 1 Korinthe 7 dat als die ongelovige partner wil scheiden, dan is de gelovige partner niet gebonden. Wat betekent niet gebonden? Nou, u snapt wel, de rekkelijke opvatting is natuurlijk, aha, dus in dat geval mag de gelovige partner scheiden en dan natuurlijk ook hertrouwen. Dat is de rekkelijke opvat. U weet wel, in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, hadden we in Nederland rekkelijken en preciezen. Die hebben we vandaag trouwens nog steeds. Ik zou het liefst rekkiezen zijn of iets in die geest. Maar dat is de tekst waar het straks over ging. Dat niet gebonden betekent niet. Ze kan dus rustig scheiden. Ze mag zelfs hertrouwen. Wat het betekent is, die ongelovige man, die wil niet bij haar samenwonen. Die wil niet met zo'n vrome mens in huis. En die wil scheiden. Nou, dan is ze niet verbonden. Gebonden. Ze is niet verplicht om, zoals ik er straks zei, zijn potje te blijven koken en zijn sokken te blijven stoppen. Ik heb het nou even niet over moderne mannen die hun sokken zelf stoppen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ze is niet verplicht om dan hem als een hondje achterna te lopen. Dat zijn die woorden die ik straks gebruikte. En die hadden allemaal betrekking op die tekst waar u nou op doelt. Uit 1 Korinthe 7. Meer betekent dit naar mijn stellige overtuiging niet. En dat betekent helemaal niet dat ze het initiatief tot scheiding mag nemen. Nee, dat moet die man dan maar doen. En laat staan over hertrouwen. Je hebt nog zo'n tekst in 1 Korinthe 7 waar je datzelfde probleem mee hebt. Ben je los van een vrouw, zoek geen vrouw. Kijk, Paulus stelt daar het hoge norm. En dan heb je weer zoiets, en de meeste van ons hebben het daar niet aan kunnen houden. Het hoge norm is, je kunt als christen beter maar niet trouwen. En je tijd 100% besteden aan het werk van de Heer. Nou, ik ben die hoge weg niet gegaan. Ik was te zwak, ik heb een vrouw genomen. Zo staat het, hè? Ik heb een vrouw genomen. Dat is ook niet erg modern om het zo te zeggen, maar zo hebben we het wel gelezen in Deuteronomium ook. Ik heb dus zelf in dat opzicht niet die hogere weg kunnen gaan. Maar Paulus zegt in het Koninkrijk Gods, als je daar 100% van je tijd kan vrijmaken voor het werk van de Heer, en je niet verplichtingen hebt ten opzichte van een partner of ten opzichte van een gezin, nou prima. Dus ben je los van een vrouw. En dan maakt men daarvan, sommige uitleggers, los van een vrouw, dat betekent je bent gescheiden. Nee, daar gaat het helemaal niet over. In dat stukje gaat het over als je niet een verplichting hebt tegenover een vrouw. Bijvoorbeeld, je hebt daar een huwelijksbelofte gedaan. Verloven betekent in feite beloven. Je doet een huwelijksbelofte. Je bent nog niet getrouwd, maar je zegt wel, ik beloof hierbij dat ik met je zal trouwen. Dat was eigenlijk de essentie vroeger van de verloving. Nou, zegt Paulus, als je nou zo'n gelofte gedaan hebt en je trouwt met haar, geen probleem. Het is geen zonde. Maar als je zo'n belofte niet gedaan hebt, hou het er dan bij. Als je het kunt opbrengen, blijf liever alleen. Maar wie het vatten kan, die vatten het, zegt de Heer Jezus. En dat zijn die gesnedenen, het is een beetje een vreemde uitdrukking voor ons natuurlijk, de gecastreerden voor het Koninkrijk der Hemelen. Als je niet trouwt, ben je geestelijk gecastreerd. Dat betekent, je hebt geen partner met wie je seksuele omgang hebt. En de Heer Jezus zegt, die zijn er. Dat zijn mensen die voor het Koninkrijk der Hemelen er verkiezen om alleen te blijven. Hij heeft het dan concreet over mensen die in de steek gelaten zijn door hun ontrouwe partner. Maar het is een algemeen principe. En Paulus zegt, hij stelt daar ook een hoge lat. En dat is een hoge lat waarvan ik zeg, die heb ik ook niet kunnen halen. En verderweg de meeste christenen niet. En dat is ook helemaal niet erg. De meesten hebben dat niet. Trouwens, degenen die ongetrouwd zijn in de christenheid, zijn dat bijna altijd ongewenst. Die hebben helaas nooit een partner kunnen vinden. Er zijn maar heel weinigen die bewust ongehuwd zijn om hun tijd volledig te kunnen besteden aan het werk van de Heer. Dat zijn er maar heel weinig. Dus degenen die ongetrouwd zijn, die moet je daar niet op aankijken. Die zijn dat meestal ongewild, ongewenst. Dus, dat was het eigenlijk wel. Ik ga niet verder uittrekken. Ik wil kijken of er nog een laatste vraag is. We hebben nog vijf. Oh ja, dat was de dame daar. Gaat uw gang. Ja, zit er een waardeoordeel in? Ja, als je zonde zegt, zeker. Maar als je zegt sterkere en zwakkere zit daar een waardeoordeel in, hebt u volkomen gelijk aan. Als Paulus zegt, je hebt twee groepen in de gemeente, Romeinen 14. Degene die zeggen, je mag alles eten, er zijn geen spijsverboden. Hij zegt, dat zijn de sterke. Dat is een waardeoordeel. Hij zegt, je hebt twee meningen in de gemeente. Er zijn mensen die denken dat je alles mag eten en sommige mensen denken dat je bepaalde dingen niet mag eten, om des Heeren wil, natuurlijk, hè. Ik heb het nu nog niet over glutenvrije spijzen, maar het gaat om de zaak van de Heeren. Hij zegt, je hebt twee meningen. Laat ze naast elkaar bestaan. Nee, hij geeft er een waardeoordeel bij. Hij kiest partij. Hij zegt, die ene, dat zijn de sterkeren. En hij zegt, die andere, dat zijn de zwakkeren. Dat is een waardeoordeel. Maar dat is zijn punt ook niet. Zijn punt is niet om aan te geven wie de gelijk heeft van de twee. Hoewel hij dat stiekem aangeeft door dat woord sterkere te gebruiken. Daar liggen zijn sympathieën. Maar voor hem is het veel belangrijker, en dat is dan ook weer een mooie samenvatting van vanavond. Voor hem is het veel belangrijker, hoe ga je nou met elkaar om? Die sterkeren mogen dan een beter standpunt hebben. Maar dat geeft ze nog niet het recht om arrogant neer te kijken op die zwakken die zich zo moeilijk maken over bepaalde dagen die ze onderhouden en bepaalde spijzen die ze niet mogen eten. En omgekeerd, hoe gaan die zwakken om met die sterkeren? Hij zegt niet, die zwakkeren moeten dat sterke standpunt leren aannemen. Dat is zijn punt niet. Als ze het zo willen zien, ze zijn niet zondig. Ze zijn wel zwak, maar niet zondig. Dat is een heel verschil. Maar alsjeblieft laten ze niet die sterkeren veroordelen, omdat zij wel eten en die dagen niet onderhouden enzovoort. En dat vind ik zo mooi. Hij geeft een waardeoordeel, doen wij ook. Wij zeggen, wie ongetrouwd blijft om zaak van het Koninkrijk Gods, dat is een sterker standpunt dan dat van mij, die het niet kon laten om een vrouw te nemen. Zoals verderweg de meest. Dus ik zeg het van mezelf ook. Ik heb het zwakkere standpunt gekozen in het licht van 1 Korinthe 7. Ik ben getrouwd. En er zijn er trouwens ook maar heel weinig. Paulus was er een van. Die vrijwillig ongehuwd zijn omwille van het Koninkrijk Gods. Maar dat is een waardoor. Daar heb je helemaal gelijk aan. Maar ik schaam me er niet zoveel voor, hoor. Dat ik toch getrouwd ben. Al is dat het zwakkere standpunt. Maar op die manier zeggen we ook tegen elkaar, het hoge standpunt is, als je verstoten bent, om af te wachten of er toch nog herstel is. Want voor God blijft dat huwelijk bestaan. Is er toch nog herstel, zou het toch nog weer goed kunnen komen tussen die ander en mij. Dat is de hoogste weg. Dat is het sterkste standpunt. En de zwakkeren zijn degenen die daar niet aan toe kunnen komen, die dat niet redden. Je hebt de allerlaatste vraag voor vanavond. Ja.
Maar in de praktijk blijkt dan toch maar een
hele situaties krijgen.
Dat staat ook in de Bijbel.
Precies.
Te trouwen, dan te branden.
Het staat in hetzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 7. Ja, wat jij zegt is, om het even samen te vatten, die sterkeren, dat zijn vaak helemaal niet zulke sterke mensen. Die hebben dan wel ervoor gekozen voor het celibaat, dus het ongehuwd blijven omwille van het priesterschap. Maar kijk nou toch eens hoe moeilijk ze het daarmee hebben. Denk maar aan het seksueel misbruik, dat zo massaal in zulke situaties zich blijft voor te doen. Dat is ook zo. Dus zo sterk zijn ze helemaal niet. Dat komt natuurlijk ook omdat het celibaat verplicht is. Je kunt zeggen, ik kies daarvoor, als ik priester wil worden, dan kies ik er ook voor het celibaat. Oké, want dat zit aan elkaar gekoppeld. Maar je zou kunnen zeggen, ik zou wel heel graag priester willen worden, maar ik zou ook graag willen trouwen. Nou, die mogelijkheid is er niet in de katholieke kerk. Wel bij de oud-katholieken, wel bij de anglikanen, wel bij enzovoort. En doordat het afgedwongen wordt, ontstaat dan een scheve situatie in veel gevallen, waarbij je dan toch op een andere manier de seksuele behoeften moeten worden bevredigd op een manier die heel verschrikkelijk is. En daar hebben we de laatste jaren helaas maar al te veel voorbeelden van gezien. Wij gaan er een punt over maken. Ik merk dan ook altijd, het komt omdat ik een hoogbejaard ben, in de laatste 5 minuten dat ik dan heel diep moet concentreren om nog te weten wat ook alweer over ging. Vandaar dat ik u vroeg om daar straks niet met nog veel meer vragen te komen van, dat denk ik dan niet meer. En daarom gaan we nu samen deze avond afsluiten met gebed. Heer onze God, we hebben weer een moeilijk thema onder handen gehad. Moeilijk, niet, misschien niet eens zozeer omdat u niet duidelijk zou zijn in uw woord. Maar zelfs daar zijn veel verschillende opvattingen over. Maar moeilijk vooral als het gaat om de praktijk, als het gaat om de vraag hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Hoe gaan we om met mensen die die hoogste weg niet hebben kunnen gaan? Gaan we ze veroordelen? Gaan we ze met liefde bejegenen? En Heere God, wij bidden u om wijsheid en kracht en genade en afhankelijkheid om die weg te gaan die aan de ene kant recht doet aan de heldere beginselen van uw woord. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En aan de andere kant vol liefde en mededogen te zijn naar diegenen die die hoge weg niet kunnen gaan. Help ons daarin, Heren. We hebben aan de vragenbespreking ook gemerkt dat er nog heel wat situaties zijn waar we dan nog steeds vragen over kunnen stellen, waar er nog zo weinig duidelijkheid is. Help ons om daarin ons aan uw woord steeds te oriënteren. Ik bid u heel in het bijzonder voor degenen die hier vanavond zijn of later dit horen. Heere God, erbarm u over alle die in nood zijn binnen de huwelijken. Er is ook in de christelijke huwelijken zoveel nood. Heere God, geef dat ze met die nood bij u mogen komen. Geef ook dat ze in die nood mensen mogen treffen die hen kunnen helpen. Niet alleen maar met hoge principes, maar vooral ook met heel veel praktische hulp en zorg en mededogen en liefde en aanwijzingen, hoe het toch weer goed kan komen. Ik bid u voor al diegenen die in nood zijn. Degenen die de klap hebben moeten verdragen om een echtscheiding door te maken, wat een van de meest ellendige dingen in het leven is. Geef ze uw moed en kracht om hier voor te gaan. Geef dat ze met christenen in aanraking mogen komen die daarin begrip hebben en naast hen staan. En niet alleen maar veroordelen of helemaal niet veroordelen. Help ons, Heere, om hier in een wijze weg te gaan. Want het is niet alleen maar naar uw woord dat we de principes goed leren kennen. Maar vooral ook dat we in al de dingen de gezindheid van Christus mogen ontwikkelen. Dat we maar veel mogen kijken naar de manier waarop hij omging met de overspelige vrouw. En hij praatte haar zonde niet goed, want hij zei zonde niet weer. Maar hij behandelde haar ook niet zoals de fariseeën dat deden. Heere, help ons om die gezindheid te ontwikkelen, naar elkaar toe. We leggen het alles in uw handen. Danken u voor deze avond en voor wat we met elkaar mochten overdenken. Laat het mogen doorwerken in onze harten en gewetens, tot eer en grootmaking van uw naam. Amen. Amen. Tot de volgende keer. Bij leven en gezondheid. U ziet, het kan zomaar mislopen. En die volgende keer is... Ja, dat heb ik niet allemaal in mijn hoofd zitten. 25 maart, dat is dus over 5 weken, ja. Over 5 weken. Tot dan. En degene die voor het onderwerp homoseksualiteit gekomen zijn, hou nog even 5 weken vol. Dan gaan we het er dan over hebben.